Hoofdstuk 66. Strijd. De priesters en de oversten hadden zwijgend naar de rake verwijt van Christus geluisterd. Zij konden niets inbrengen tegen zijn beschuldigingen. Maar ze waren slechts vaster besloten hem in de val te laten lopen. En met dit doel voor ogen zonden zij tot hem spionnen die zich voordeden als vrome mensen, om hem op een woord te vatten, ten einde hem te kunnen overleveren aan het gezag en de beschikking van de standhouder. Lucas 20, vers 20. Zij zonden niet de oude fariseeën die Jezus vaak ontmoet had, maar jonge mannen die vurig en ijverig waren en van wie zij meenden dat Jezus hen niet kende. Deze waren vergezeld van enige Herodianen, die de woorden van Christus moesten horen, opdat zij tegen hem zouden kunnen getuigen wanneer hij verhoord zou worden. De fariseeën en de Herodianen waren bittere vijanden geweest, maar nu waren ze één in vijandschap tegen Christus. De fariseeën hadden zich altijd geërgerd aan het feit dat de Romeinen belasting van hen eisten. Zij meenden dat het betalen van een schatting in strijd was met de wet van God. Nu zagen zij een gelegenheid om een strik voor Jezus uit te zetten. De spionnen kwamen tot hem en zeiden, ogenschijnlijk oprecht, alsof ze graag wilden weten wat hun plicht was: Meester, wij weten dat gij rechtuit spreekt en leert, en niemand van de oog ziet, maar in waarheid de weg Gods leert. Is het ons geoorloofd de keizerbelasting te betalen, of niet? Lucas 20, vers 21 en 22. De woorden, wij weten dat gij rechtuit spreekt en leert, zouden indien zij oprecht waren geweest, een heerlijke erkenning zijn geweest. Maar zij werden gesproken om te misleiden. Niettemin was hun getuigenis waar. De fariseeën wisten dat Christus rechtuit sprak en leerde, en zij zullen geoordeeld worden naar hun eigen getuigenis. Zij die de vraag aan Jezus stelden, meenden dat ze hun bedoeling voldoende hadden verborgen. Maar Jezus las hun harten als een open boek, en hij bracht hun huichelachtigheid onder woorden. Wat verzoekt gij mij? Zei hij. Markus 12, vers 15. Op deze wijze gaf hij hen een teken dat ze niet gevraagd hadden, door te laten zien dat hij hun verborgen bedoeling las. Ze raakten nog meer in verwarring toen hij eraan toevoegde: Toon mij een schelling. Zij brachten er een en hij stelde hun de vraag: Wiens beeldenaar en wiens opschrift draagt hij? Ze zeiden: Van de keizer. Terwijl hij wees naar het opschrift van de munt, zei Jezus: Geef dan de keizer wat van de keizer is en God wat van God is. Matteüs 22, vers 21. De spionnen hadden verwacht dat Jezus hun vraag rechtstreeks zou beantwoorden, hetzij bevestigend of ontkennend. Indien hij zou zeggen: Het is tegen de wet van Caesar belasting te betalen, zou hij worden aangeklaagd bij de Romeinse autoriteiten en vanwege aansporing tot verzet in arrest worden gesteld. Maar in geval hij betaling van de schatting rechtmatig zou verklaren, waren zij van plan hem voor het volk te beschuldigen, daar hij zich tegen de wet van God stelde. Nu waren ze beschaamd en verslagen, hun plannen waren in de war gestuurd. De beknopte manier waarop hun vraag werd beantwoord bood hun geen gelegenheid meer om iets te zeggen. Christus' antwoord was geen ontwijking, maar een eerlijk antwoord op de vraag. Terwijl hij een Romeinse munt, waarop de naam en de beeltenis van Caesar waren geslagen, in de hand hield, verklaarde hij dat, aangezien zij leefden onder de bescherming van de Romeinse macht, zij die macht de steun die zij eisten moesten verlenen, zolang dit niet in strijd kwam met een hogere plicht. Maar terwijl ze op een vreedzame wijze onderdanig moesten zijn aan de wetten van het land, moesten ze ten alle tijden in de eerste plaats God trouw blijven. De woorden van de heiland, geef goden wat Gods is, van Matteüs 22 vers 21, vormden een streng verwijt aan de samenzwerende Joden. Indien zij getrouw hun verplichtingen aan God hadden vervuld, zouden zij geen verslagen volk zijn geworden, onderworpen aan een vreemde macht. Geen Romeinse vaandel zou over Jeruzalem hebben gewapperd, geen Romeins schildwacht zou aan hun poort hebben gestaan. Geen Romeinse stadhouder zou binnen hun muur hebben geheerst. Het Joodse volk betaalde nu de boete voor zijn afvalligheid van God. Toen de fariseeën het antwoord van Christus vernamen, verwonderden zij zich en zij lieten hem verder ongemoeid en gingen weg. Matteüs 22, vers 22. Hij had hun huigenachtigheid en aanmatiging berispt. En terwijl hij dat deed, had hij een belangrijk beginsel naar voren gebracht dat duidelijk de grens van de plicht van de mens tegenover de regering op aarde en de plicht tegenover God aangeeft. In vele gedachten had zich een netelige vraag vastgezet. Voortaan hielden zij zich steeds aan het juiste beginsel. En hoewel velen ontevreden heen gingen, zagen zij dat het beginsel dat aan de vraag ten grondslag lag, duidelijk naar voren was gebracht, en zij verwonderden zich over het scherpe inzicht van Christus. Zodra de Farizeeën tot zwijgen waren gebracht, traden de Sadduceeën naar voren met hun listige vragen. Deze twee partijen stonden in bittere vijandschap tegenover elkaar. De Farizeeën hielden streng vast aan hun overleveringen. Zij waren nauwgezet in uiterlijke ceremonieën, ijverig in wassingen, vasten en lange gebeden, en lieten goed merken dat zij aalmoezen gaven. Maar Christus verklaarde dat zij de wet van God teniet deden door leerstellingen te onderwijzen die inzettingen van mensen waren. Als groep waren ze dweepziek en huigachtig. Toch waren er onder hen mensen die oprecht vroom waren, die de leer van Christus aannamen en zijn discipelen werden. De Sadduceeën verwierpen de overleveringen van de Farizeeën. Zij beleden dat zij in het grootste gedeelte van de schriften geloofden en dit als richtlijn van hun leven aannamen. In de praktijk waren ze echte sceptici en materialisten. De Sadduceeën ontkenden het bestaan van engelen, de opstanding van de doden en de leerstelling van een toekomstig leven met zijn beloningen en straffen. Op al deze punten verschilden zij van de Farizeeën. Tussen beide partijen was de opstanding in het bijzonder een strijdpunt. De Farizeeën geloofden vast in de opstanding, maar in deze twistgesprekken werd hun mening betreffende de toekomende dingen verward. De dood werd voor hen een onverklaarbare geheimenis. Het feit dat ze niet in staat waren de argumenten van de Sadduceeën te weerleggen, was voor hen een voortdurende bron van ergernis. De gesprekken tussen de beide partijen eindigden meestal in boze twisten, waardoor ze verder uiteenraakten dan voordien. In aantal waren de Sadduceeën veel geringer dan hun tegenstanders, en ze hadden niet zo'n sterke invloed op het gewone volk. Velen van hen waren echter rijk, en zij bezaten de invloed die door rijkdom verleend wordt. In hun rijen bevonden zich de meeste priesters, en uit hen werd gewoonlijk de hoge priester gekozen. Dit gebeurde evenwel onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat hun sceptische mening niet naar voren zou worden gebracht. Terwille van het grote aantal en de populariteit van de Farizeeën was het voor de Sadduceeën noodzakelijk naar het uiterlijk in te stemmen met hun leerstellingen wanneer zij het priesterambt bekleden. Maar alleen reeds het feit dat zij te verkiezen waren voor een dergelijke ambt gaf invloed aan hun dwalingen. De Sadduceeën verwierpen de leer van Jezus. Hij werd gedreven door een geest waarvan zij niet wilden erkennen dat die zich op deze wijze openbaarde. En zijn leer betreffende God en het toekomstige leven was in tegenspraak met hun theorieën. Zij geloofden in God als het enige wezen dat boven de mensen stond. Zij redeneerden echter dat een overheersende voorzienigheid en een goddelijke vooruitziende blik de mens zou beroven van de macht zedelijk vrij te zijn en hem zou verlagen tot de toestand van een slaaf. Het was hun overtuiging dat God, nadat hij de mens had geschapen, deze aan zichzelf overliet, onafhankelijk van een hogere invloed. Zij beweerden dat de mens vrij was om zijn eigen leven te beheersen en vorm te geven aan de gebeurtenissen van de wereld. Dat zijn bestemming in zijn eigen handen lag. Zij ontkenden dat de geest van God werkt door middel van menselijk streven of natuurlijke middelen. Niettemin waren zij er nog van overtuigd dat door de juiste wijze gebruik te maken van zijn natuurlijke krachten de mens verheven en verlicht kon worden, en dat door harde en strenge eisen zijn leven gereinigd kon worden. Hun ideeën over God had hun karakter gevormd. Daar naar hun mening hij geen belang in de mensen stelde, hadden zij weinig achting voor elkaar. Er was weinig eenheid onder hen. Doordat zij weigerden de invloed van de Heilige Geest op de daden van de mensen te erkennen, misten zij zijn kracht in hun leven. Evenals de rest van de Joden pochten zij veel op hun geboorterecht als kinderen van Abraham en op het feit dat zij zich strikt hielden aan de eisen van de wet. Maar zij waren ontbloot van de ware geest van de wet van het geloof en de goedwilligheid van Abraham. Hun natuurlijke sympathieën werden binnen enge grenzen gehouden. Zij geloofden dat het voor alle mensen mogelijk was de gemakken en de zegeningen van het leven te verkrijgen, en hun harten werden niet geraakt door de nood en het lijden van anderen. Zij leefden voor zichzelf. Door zijn woorden en zijn werken getuigde Christus van een goddelijke kracht die bovennatuurlijke resultaten geeft. van een toekomstig leven na het tegenwoordige, van God als een vader voor de kinderen van mensen en die voortdurend waakt over hun ware belangen. Hij openbaarde de werking van de goddelijke kracht in goedheid en erbarmen, dat een berisping was voor het zelfzuchtig uitsluiten van anderen van de Farizeeën. Hij leerde dat, zowel voor het tijdelijke als voor het eeuwige welzijn van de mens, God aan het hart werkt door de Heilige Geest. Hij toonde aan dat het een dwaling is op menselijke krachten te vertrouwen voor de verandering van het karakter, die alleen tot stand gebracht kan worden door de Geest van God. Deze leer stelde de Sadduceeën te schande te maken. Door een twistgesprek met Jezus uit te lokken, vertrouwden ze erop hem een slechte naam te kunnen geven, zelfs indien ze er niet voor konden zorgen dat hij zou worden veroordeeld. Ze hadden de opstanding gekozen als onderwerp waarover zij hem vragen wilden stellen. Indien hij het met hen eens zou zijn, zou hij nog meer aanstoot geven aan de Farizeeën. Indien hij met hen van mening zou verschillen,